Goed, ik heb één schriftelijke vraag gekregen. Wat houdt het koninkrijk van de duivel in? In de eerste plaats, in elk koninkrijk heb je een koning of een koningin. Wij hebben nog 2 weken een koningin, zoals jullie weten. En dan krijgen we ook een koning. Dan zijn we weer kiet. Maar een koninkrijk, daar heb je een koning. De duivel is een koning in die zin dat hij, zoals gezegd is, de overste van de wereld is. Overste is eigenlijk een ander woord voor koning of een vorst. Hij is de vorst van de wereld. Heel veel mensen bevinden zich dan ook in zijn macht. In zekere zin zou je rustig kunnen zeggen dat elke mens die nog niet bij de Heer Jezus hoort, in het machtsgebied van de Satan zich bevindt. Want er zijn maar 2 koninkrijken. Je hoort bij het een of je hoort bij het ander. En die 2 koninkrijken, die lopen dwars door elkaar heen. Was maar makkelijk dat er een grens tussen liep. Zijn jullie wel eens in Baarle-Nassau en in Baarle-Hertog geweest? Nou, daar word je helemaal duizelig van, zeg. Het ligt helemaal op Nederlands grondgebied, maar je hebt er wel 20 Belgische enclaves. Dus je weet nooit waar je bent. Aan de huisnummers kun je zien of het een Nederlands of een Belgisch huis is. Ik zag een winkel en daar stond in deze winkel ligt in Nederlands gebied, maar u staat nog op Belgisch gebied. De grens liep plak voor die, en dat gaat de hele dorp zo door, zeg. Nou, zo is het ook een beetje met koninkrijk. Ik wil verder niet vergelijken met het koninkrijk van God en het koninkrijk van Satan, want dan vraagt u natuurlijk weer welke van die 2 is dan het koninkrijk van God. Maar het is wel een beetje parallel. Was het maar simpelweg dat je kon zeggen, nou, daar is het koninkrijk van Satan. Vroeger had je dat wel, hè? Dan meenden de christenen, als je nou maar niet daarheen ging, nou niet naar de kroeg en niet naar de bioscoop, dan was het allemaal goed. Zo simpel was het natuurlijk helemaal niet. Het is grote onzin. Er zijn geen bepaalde plekken die van het koninkrijk van Satan zijn. Dat loopt allemaal dwars elkaar heen, want de scheidslijn tussen die 2, die loopt in feite door ons eigen hart heen. Niet dat wij nog in het koninkrijk van Satan zijn, maar wel dat we het zondige vlees nog in ons hebben, waardoor we nog kunnen zondigen. En dat zondige vlees is in feite onverbeterlijk slecht en is ook altijd een bondgenoot voor Satan. Hij vindt bij ons allemaal een aanknopingspunt. Je weet, als je een stad belegert, maar je hebt aanhangers van jezelf in die stad, dan ben je heel duidelijk in het voordeel. En zo zijn sommige steden uiteindelijk in handen van de vijand gevallen. Doordat de aanhangers van de belegeraars waren die stiekem een klein poortje 's nachts open deden of andere dingen deden. En zo is het ook, de duivel vindt een bondgenoot in ons eigen hart, dat is dat zondige vlees. Nou, overal zijn mensen of onder het machtsgebied van de een of van de ander. Daarom zegt de Heer Jezus ook als hij Paulus, Saulus van Tarsus roept in Handelingen 26... dat hij mensen zal gaan overbrengen vanuit het machtsgebied van de Satan naar, en dan zou je ook kunnen zeggen, naar het koninkrijk van God, naar het koninkrijk van Christus. Dus het koninkrijk van de duivel, dat omvat al die mensen en al die gezinnen en al die bedrijven en al die politieke partijen en al die machthebbers en al die gewone mensen enzovoort enzovoort, die nog onder de heerschappij van de duivel staan. Dat willen ze niet weten, dat is juist het erge. De duivel is het enige wezen dat ik ken die het leuk vindt om mensen te laten geloven dat hij niet bestaat. Dat vindt hij mooi. Hij probeert ons altijd te pakken te krijgen op 2 manieren. Of, dat vind je bij sommige christenen, die zien achter elke boom een duivel staan. Ken je die mensen ook? Noem alles occult en alles slecht, alles duivels. En dat is precies, die spelen de duivel in de kaart. Die zijn zo ontzettend benauwd voor de duivelse. Terwijl in Christus, in de kracht van Gods geest, hoef je maar niet zo bang te wezen. Dat is toch niet de bedoeling van God. 2 Timotheüs 1 vers 7 zegt, we hebben niet de geest van bangheid ontvangen. Maar de geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Dus als mensen bang zijn voor dit of voor dat, niet goed. Hoe kwam ik daar nou bij eigenlijk? Dat is eigenlijk wel genoeg zo. Ja, oh ja, ik wou dit zeggen. Hij probeert ons dus of te pakken te krijgen door ons constant aan de duivel te laten denken, of doordat we helemaal niet aan hem geloven. En daartussenin moet je een beetje zitten. Je moet weten, het is een reële macht, maar je mag je daardoor niet laten ringelen horen. Zo, dat was de schriftelijke vraag. En nu zijn jullie aan de beurt met mondelinge vragen. Waarom lacht u? Dat is een lach van zenuwen. Ze is bang dat ze ook een vraag moet stellen. Nee? Is het lacht altijd van een vrolijk, van een goed mens? Als je altijd blij bent, dat is een vrucht van de geest. Nou, wie? Helemaal achterin. Wie is de vrouw van God? Kijk, zulke vragen die krijg je nou niet elke dag, hè? Ik heb het straks gehad over de vrouw van Christus. Dat had u goed begrepen. De laatste Eva. Wie is de vrouw van God? Ik zou zeggen, dat is Israël. In de Bijbel heb je in het Oude Testament veel beelden waarbij God zijn relatie met Israël vergelijkt met een huwelijk. De wetgeving op de Sinaï was eigenlijk een soort bruiloft. In Jeremia 2 wordt daar ook naar verwezen. De bruidstijd van Israël, zeg maar de honeymoon, de wittebroodsweken, dat was toen Israël in de woestijn was, toen ze weggetrokken waren bij de Sinaï. Wat er op de Sinaï gebeurt kun je ook helemaal vergelijken met een Joodse bruiloft. Maar daar ga ik nog niet op details in. En die beeldspraak van het huwelijk vind je ook heel sterk in Ezechiël 16, waar God helemaal beschrijft hoe hij Israël, ook vaak specifiek Jeruzalem, aantrof. En hoe hij haar verzorgde en vertroetelde, hoe ze groot en mooi werd. En dan begeert hij haar als bruid. Maar het is een bruid die een tijdje na de bruiloft ontrouw wordt, zich afgeeft met andere mannen. Enzovoort, dat is heel droef, maar aan het eind komt het dan toch weer goed. Het is een heel lang hoofdstuk, Ezechiël 16, dat die hele bruidsgeschiedenis vertelt. Maar nou, mijn vraag aan u is, is dat eigenlijk wel waar u op doelt?
En de gemeente?
De gemeente is de vrouw van Christus. Dat is niet hetzelfde. Nee. Nee, kijk, je kunt natuurlijk zeggen, je kunt heel slim zijn en zeggen, ja, maar Christus is God. Ja, maar Christus heeft, zoals de oude kerken terecht gezegd, is waarachtig God en waarachtig mens. En de gemeente is uitdrukkelijk verbonden met haar hemelse hoofd als mens. Als de Heer Jezus niet mens geworden was, zou hij nooit het hoofd van zijn lichaam hebben kunnen worden. Dat is een ongelooflijk nauwe verbinding. En dus dat gaat het uitdrukkelijk om de Heer Jezus die als mens het werk volbracht heeft en als mens zijn plaats in de heerlijkheid aan de rechterhand van God in de troon heeft ontvangen. Daar heb ik zondagmorgen over gepreekt, over Johannes 17 vers 1 tot 5. Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had voordat de wereld was. Toen had hij van eeuwigheid af de heerlijkheid van de Zoon van de Vader. Maar als hij dit gebed bidt, dan vraagt hij dat hij als mens die het werk hier op aarde volbracht heeft en als mens teruggekeerd is naar de hemel, nu ook als mens die plaats in de glorie zal ontvangen. Waarachtig God en waarachtig mens tot in eeuwigheid. En dat betekent dus dat hij als mens ook zich kon eenmaken met zijn gemeente. Adam is een beeld van de laatste Adam, maar dan de laatste Adam als mens. Natuurlijk, die laatste Adam is ook God de Zoon. Maar je moet bij heel veel dingen die met de Heer Jezus te maken hebben, je goed afvragen, gaat het hier nu meer om zijn menselijke kant of meer om zijn goddelijke kant? Daarom zou ik nooit zeggen, en dat doet de Bijbel volgens mij ook niet, dat de gemeente de vrouw van God is. Maar in het Oude Testament is de Heer Jezus nog niet gekomen. En dan spreekt God als zodanig over Israël als zijn vrouw. Maar nooit bijvoorbeeld over hoofd en lichaam. Hoofd en lichaam is zo één, de ene mens bestaat uit hoofd en lichaam. Christus het hoofd en het gemeente het lichaam. Daar gaan we het de laatste avond over hebben. Maar dat vind je in het Oude Testament nooit. Maar wel het beeld van God als hemelse man met zijn aardse vrouw.
Is de gemeente al getrouwd?
U hebt nou twee vragen mogen stellen. En die derde zou betekenen dat ik de toespraak van de laatste avond al moet houden. Dus dat weet ik nog niet, dat moet ik eerst nog bestuderen. Nee, want dan ga ik die hele preek van dan al houden. Dan komt niemand meer, want die denkt, ja, die preek heb ik wel gehoord. Dus kunt u nog zo lang wachten, denkt u? Proberen doorheen te slaan, ja. 2 maanden, goed zo. Ze zijn verloofd, broeder. Anders moet u zo lang wachten. Ze zijn verloofd. Marcel. Alle rechtvaardigen van alle tijden. Wat had je anders verwacht? De vraag is wel in hoeverre er dan nog onderscheid zal zijn. Kijk bijvoorbeeld, iemand van u had de vraag kunnen stellen. Dat is geen verwijt hoor, maar dat is een vraag die wordt wel eens gesteld. Waarom heb je het over de gemeente, over het koninkrijk en over het verbond? Waarom niet over Israël? Dat is toch ook een project van God? Ja, maar de vraag is of het een eeuwig project is. Zal er op de nieuwe aarde nog sprake zijn van een afzonderlijk Israël? U mag beweren wat u wilt, maar de Bijbel spreekt daar niet over. Nou spreekt de Bijbel sowieso heel weinig over de nieuwe aarde. Dus ik vraag me af, maar er zijn ook uitleggers die het anders zeggen, zal er nog sprake zijn van een afzonderlijk Israël? Ten tweede, vraag, zal er nog sprake zijn van een afzonderlijke gemeente? Of kun je zeggen, alle rechtvaardigen van alle tijden, die zullen dan uiteindelijk in deze nieuwe wereld verkeren, zonder dat die oude onderscheidingen dan nog een rol spelen. Ik stel de vraag en hoop ook daarover over 2 maanden terug te komen. Maar ik zeg nu alvast bij dat dat niet zo'n makkelijke vraag is. Het grote probleem is dat de Bijbel over die eeuwige toestand zeer weinig meedeelt. Dus dan moet je zelf een heleboel invullen. We willen niet al te veel gaan raden. Dus wat we niet weten, dat laten we dan maar zitten.
En dat vroeg ik dat er mij af, is er dan een verdere voortplanting?
Dat is een hele leuke vraag. In de eerste plaats in het Messiaanse Rijk wel. Want als de Heer Jezus terugkomt en het Messiaanse Vrederijk begint, wat we wel eens aanduiden als het 1000-jarig Rijk, daar zullen wij met Christus in de hemel verkeren, maar hier op aarde zullen heel veel mensen wonen die het vrederijk zijn binnengegaan en in het vrederijk ook vele kindertjes zullen krijgen. In de psalmen wordt meermalen gezegd dat van de Heere gesproken zal worden aan het toekomende geslacht en dat staat dan in verband met het komende Messiaanse Rijk. Er wordt ook gesproken in Jesaja 65 over de zonde die als 100-jarige getroffen wordt, want de leeftijden zullen dan zijn, staat er, als de leeftijden van de bomen. De rechtvaardigen zullen niet sterven in dat rijk. Alleen degenen die tegen God rebelleren zullen omkomen. Maar er zullen gezinnen zijn, maar het zal een wereld zijn van vrede en gerechtigheid. Maar in de nieuwe wereld zullen alleen maar opgestane mensen zijn. Mensen die dus deel hebben aan het opstandingslichaam. En daarvan zegt de Heer Jezus, daar wordt niet getrouwd, ze zullen zijn als engelen in de hemel. Dan kun je daar weer de vraag aan verbinden, zoals ik in mijn jeugd wel hoorde, dat we dan geslachtsloos zullen zijn. Dat vind ik dan wel weer erg ver gaan, want ons man of vrouw zijn is zo'n ontzettend wezenlijk onderdeel van onze persoonlijkheid. Dat kun je dan niet zomaar eventjes uit buiten haakjes plaatsen. Dus ook daarvan moet ik zeggen, dat moeten we dan maar afwachten. Alleen, als er geslachtsverschil is, staat dat niet meer in dienst van de voortplanting. Als het gaat over, de Heer Jezus vraagt, als ze aan de Heer Jezus vragen, hoe zit het dan met die 7 mannen die allemaal diezelfde vrouw hebben gehad, van wie zal ze nou zijn? Dan zegt hij, in de opstanding wordt niet meer getrouwd en niet meer te huwelijk genomen. Ze zullen zijn als engelen in de hemel. Ik denk dat in het 1000-jarig Rijk de gemeente verheerlijkt is met Christus in de hemel. En je moet denk ik zo voorstellen, dat met de nieuwe hemel en nieuwe aarde is dat nog duidelijker. Hemel en aarde is in Genesis 1 vers 1 al de samenvatting van de hele wereld, van de hele schepping, het hele kosmos. En in het vrederijk zou je kunnen zeggen, het koninkrijk is niet alleen maar op aarde. Het koninkrijk zal een hemelse hoofdstad hebben, Nieuwe Jeruzalem, het hemelse Jeruzalem. En daar zullen wij zijn. Dus wij maken het koninkrijk mee, maar van de bovenkant. In de bovenverdieping. Daar zullen al degenen zijn die daar zijn met opstandingslichamen, met verheerlijkte lichamen. Terwijl op aarde die mensen die het koninkrijk binnen zullen mogen gaan, daar zijn nog met hun sterfelijke lichamen. En vele van degenen die daar geboren zullen worden, zullen aan het einde van die 1000 jaren, als de duivel weer even wordt losgelaten, daar ook ten prooi vallen aan die duivel, zullen alsnog verleid worden in opstand te komen. En dat zal het beste bewijs zijn dat zelfs 1000 jaar van vrede en gerechtigheid op zich niet in staat is het hart van de mens te verbeteren. Dit wordt of die broeder erboven of de familie Leenaerts. Maar zijn er nog meer mensen in de zaal? Hier zijn twee, ja, u was de eerste volgens mij, of niet? Ja, dat is makkelijk gevraagd. Ik heb daar een boekje liggen, dat heet 5 nijlpaarden in het kippenhok. En een van die nijlpaarden die nogal wat onrust tussen de kippen veroorzaken, wat ik kan je wel voorstellen, zo'n nijlpaard in zo'n kippenhok, dat geeft een hoop onrust, mevrouw. Als je er 5 hebt, nog veel meer. Dan kunnen die kippen er bijna niet meer bij. Maar een van die kippen in dat boekje is die kwestie van de hel. Ik heb het vorige week nog mogen behandelen op de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. Maar je mag daar als school niet 1 opvatting uitdragen, want ze komen uit alle kerken en kringen. Dus wat ik dan doe is, ik geef ze 3 opvattingen, ik laat ze nadenken en dan stuur ik ze aan het eind naar huis zonder zelf uitsluitsel te hebben gegeven. De ene opvatting is dat de goddelozen tot in eeuwigheid gekweld zullen worden. De tweede opvatting is dat ze een tijd lang gekweld worden en dan alsnog behouden worden. En derde opvatting is dat ze een tijd lang gekweld worden en dan vernietigd worden. Het is ingewikkelder dan het lijkt. Ik vind mensen die vasthouden aan het traditionele standpunt, daar kun je veel respect voor hebben, maar het blijkt minder makkelijk om het definitief te bewijzen. Ik vind de argumenten van degene die de zogenaamde alverzoening leren vaak erg ondoordacht en goedkoop. En ik vrees ook dat daar vaak de gedachte achter zit van we kunnen ons niet voorstellen dat een God van liefde, bla 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 enzovoort. Ja, daar schiet er ook niet veel mee op wat wij ons allemaal kunnen voorstellen. Dat hangt er vanaf ook dat wij allemaal van die lievige mensen zijn uit onze tijd. In de middeleeuwen konden zich dat heel goed voorstellen, hoor, want dat deden ze niet anders met elkaar ook. Dus dat God dat dan ook deed, dat is allemaal zo tijdgebonden. Dus het hoort nou eigenlijk bij heel veel lievigheid om de alverzoening leer te verkondigen. En vanuit Amerika, nou niet alleen vanuit Amerika, ik hoorde in de jaren 60 al in Zwitserland. Dat is die vernietigingsleer. Uiteindelijk zullen de goddelozen ophouden te bestaan. Ik ga er vanavond geen uitsluitsel over doen, zodat ik even een knoop doorhak, want ik vind het best ingewikkeld. Maar als u de 3 standpunten op een rijtje wil zien, u vindt ze bij de nijlpaarden. Jongens, stel moeilijke vragen. Nee, die, nou was die broeder. Sorry, en dan bent u. Is de antichrist een persoon? Ik zou zeggen ja. Het is niet een systeem. Vroeger zijn we wel eens het pausdom is de antichrist. Dan heb je dus een heel bestel, een heel systeem dat de antichrist zou zijn. Maar dat kan natuurlijk nooit waar zijn. Want de antichrist logent de vader en de zoon. En dat doen katholieken nou bepaald niet. En ze logenen dat Jezus de Christus is. Dat doen katholieken ook niet. Maar toen de reformatie opkwam was dat erg populair onder de protestanten om te zeggen de pausdom is de antichrist. Dus het hele bestel. Maar dat is te simpel. Maar ik denk zeker dat de antichrist een bepaalde persoon is. Maar het kan ook best zijn dat het gaat om meerdere personen. De antichristelijke macht. Je hebt bijvoorbeeld in Openbaring 13 het beest uit de zee en het beest uit de aarde. Sommige uitleggers zeggen de beest uit de zee dat is de antichrist. Anderen zeggen dat beest uit de aarde dat is de antichrist. Misschien hebben ze allebei wel gelijk. En het gaat om een antichristelijke macht. De onheilige drie-eenheid. De draak, het eerste beest en het tweede beest. Dus misschien wel persoonlijk, maar dan 3. Dus ook daar, dat staat weer in weer een ander boek, dat heet De Toekomst van God. Het is handig om al die dingen boeken te schrijven, dan kun je gewoon naar die boeken verwijzen. Ik krijg elke dag Bijbelse vragen en dan schrijf ik gewoon 1 regeltje en zeg ik, daar staat het. Vinden mensen niet altijd leuk, maar ja, luister, daarvoor schrijf ik die boeken nou eenmaal. Je kunt er lekker naar verwijzen. Broeder.
Als Jezus demonen uitgeeft, wat gebeurt daarmee? Want waar op een bepaald moment die groep demonen met die varkens kunnen in mogen gaan en storten die zich dan in die van toneel?
Wat gebeurt er met demonen die worden uitgedreven? Ja. Ja, ik weet in de tijd dat Congo nog Belgisch was, dat een lieve broeder in België zich had opgeworpen om vragen te beantwoorden van onze geliefden daar in de Congo. En had ze daar echt helemaal voor vrijgemaakt, zich op verheugd om al die schriftelijke vragen te gaan beantwoorden. En tenslotte kreeg hij dan een lijst toegestuurd en het eerste vraag was: wat is er gebeurd met het hoofd van Johannes de Doper? En dat gaf hem wel een zekere ontmoediging. Ik dacht, nou, als ik dat soort vragen moet beantwoorden, wat gebeurt er met die demonen? Nou, uw vraag was heel serieus hoor. Maar het is inderdaad zo, ze vragen om in die varkens te mogen gaan. En een verklaring die men daarvoor geeft, maar ja, probeer maar eens te bewijzen dat het zo is. Een verklaring is: demonen zijn geesten en om zich te openbaren, te manifesteren, om te functioneren, hebben ze een lichaam nodig. Dat is een lichaam van een mens en eventueel van een dier om in te kunnen wonen. Dus als ze uit deze bezeten man worden weggejaagd, dan willen ze graag in een ander lichaam terechtkomen. Maybe. Het is in ieder geval zo dat ze, en dat waren natuurlijk onreine dieren, daar voelden ze zich wel bij. Het was natuurlijk ook een beetje straf voor die mensen, want Joden mogen helemaal geen varkens houden. Als het Joden waren, want ook dat is onzeker. Er zijn ook plaatsen die zeggen dat de demon uitging naar onreine plaatsen, naar woeste plaatsen. Je hebt ook mensen die vandaag in de dag demonen uitdrijven en dan stellig beweren dat je er altijd bij moet zeggen dat ze naar de onreine plaatsen of naar de woeste plaatsen moeten gaan, want anders dan kruipen ze in het lichaam van de dichtstbijzijnde persoon die daar vatbaar voor is. Even voor de luisteraars thuis, ik hef nu in wanhoop mijn handen omhoog. Ja, maar die zien niet wat ik doe. Dus ja, ik vind best, het kan best zijn dat ze gelijk hebben. Maar ik denk altijd bij die dingen, ja, uit één zo'n voorbeeld kun je moeilijk een hele regel afleiden. Maar er zit misschien wel wat in, ja. Het zijn geesten die zich alleen kunnen manifesteren als ze in een lichaam zitten. Maar ja, engelen functioneren toch ook. Ze worden uitgezonden ten dienste van degene die het heil beërven, zegt Hebreeën 1, en die hebben dan toch ook blijkbaar geen lichaam meer nodig daarvoor. Dus ja. Kijk, dat zijn vragen over een wereld waarover ons weinig wat meer. Je stelt diepe vragen vandaag. Oh, ja, ik wou zeggen, de hele familie was al geweest en jij was nog niet geweest. Nee, dat is waar. Maar je moet zeggen dat elk mens om uit alle tijden die ooit de gelukzaligheid zal bereiken, dat er maar één weg is en dat is de weg van de Heer Jezus. Alleen ze kenden hem nog niet, maar wat ze wel kenden was het getuigenis van het geweten, waardoor ze konden weten dat ze zondaren waren. Uit de geschiedenis van de zondvloed die bij alle volken bekend waren, konden ze ook weten dat God de zonde ernstig neemt, dat hij die oordeelt. En door het offer, dat in ieder geval Israël kende, kon je ook weten dat door het offer verzoening van de zonde mogelijk was. Ze hadden misschien nog niet zo goed begrepen dat dat offer vooruit wees naar het ene ware offer in Christus, maar dat verandert niks aan het principe. Ze werden behouden door offers die vooruit wezen naar het werk van de Heer Jezus, zodat ze uiteindelijk behouden werden door Christus. En als zij de weg van de gerechtigheid opgingen, was dat pure genade van God gewerkt door de Heilige Geest. Dus in die zin kun je zeggen, geen mens wordt behouden in wat voor tijd dan ook, anders dan door de genade van God, door de kracht van Gods Geest en op grond van het offer van Christus. Dat geldt ook voor mensen vandaag die het evangelie niet kennen en toch, zoals Romeinen 2 dat zo mooi beschrijft, de weg van het leven zoeken. En God laat die mensen niet in de kou staan. Maar als ze behouden worden, is het door de genade van God, door de kracht van Gods Geest en op grond van het werk van de Heer Jezus. Belangrijke kwestie. Wie nog meer? De vraag. Want ook, jullie willen natuurlijk ook lachen. Wat schreef de Heer Jezus in het zand in Johannes 8 bij de overspelige vrouw? Ja, dit zijn wel vragen een beetje van de orde van wat gebeurde er met het hoofd van Johannes de Doper. ik weet het niet. Tjong, ik heb nog nooit op een avond zo vaak moeten zeggen, ik weet het niet. Maar dat kan ook niemand weten. Maar ik zou u wel een suggestie doen. In het boek Jeremia staat ergens geschreven dat de namen van de goddelozen in het zand geschreven worden. Dat is een leuke suggestie. Stel je voor dat al die goddeloze mannen die daar die vrouw komen aanklagen bij de Heer Jezus komen en dat hij neerbukt en een voor een de namen van die kerels in het zand schrijft. Dat maakt wel indruk. Het is een suggestie. Jeremia 17, ik wist niet meer welk hoofdstuk het was. Nou, dat zou best kunnen. Maar als iemand dat met zekerheid vertelt, kan niemand met zekerheid zeggen. Ik heb ook wel uitleggers gehoord die zeiden, de Heer Jezus maakte zomaar wat streepjes en rondjes en dingetjes. Eigenlijk als een gebaar van, wat heb ik met jullie te maken? Waar zijn jullie nou toch helemaal mee bezig? Mooi. Jeremia 17, vers. 13. Jeremia 17, vers 13. Maar nogmaals, dat is een leuke suggestie, maar we kunnen niet bewijzen dat de Heer Jezus dat aan het schrijven was. Maar het is een suggestie. Er zijn allerlei andere fantasieën op losgelaten, maar we kunnen dat niet weten. Heb je nog meer van dat soort vragen? Ja, zie je wel, er komt nog een hele zwik. Hagar en Sara in Galaten 4. Wat wou u daarvan weten? Nee. Is dat Israël en de gemeente? Het antwoord uit nee. Wilt u het antwoord horen? Kom volgende keer terug. Want er staat daar, dit zijn twee verbonden. En de leer van het verbond gaan we de volgende keer uiteenzetten. Dit zijn intelligente vragen. Ik zeg altijd aan mijn studenten, als je iets vraagt wat ik kort daarna zal behandelen, dan is dat altijd een intelligente vraag. Die mensen voelen gewoon dat het die kant uit gaat. Dus een heel slimme vraag, maar u krijgt nog geen antwoord. Nog meer vragen van mensen die geen antwoord krijgen? U krijgt of geen antwoord omdat ik het niet weet, of u krijgt geen antwoord omdat het de volgende keer nog komt. Gaat uw gang. Het zijn diepe, diepe vragen vanavond. En het is zo makkelijk gezegd, waarom moest Job zoveel lijden? Want daar komt het op neer wat u vraagt. Weet u, het hele dan zou ik eigenlijk in het kort, dat is een mooi onderwerp trouwens hoor, maar in het kort het hele boek Job moeten doornemen. Want u stelt een van de meest algemene en moeilijke vragen waar talloze mensen mee zitten. En dan hebben ze het niet over hun lijden van Job, dan hebben ze het over hun eigen lijden. Waarom moest mij dit overkomen worden? Net een groot brogel waar een heel huis ontploft is en waar iemand bij omgekomen is. Waarom moest dat gebeuren? Waarom gebeurde het niet bij ons? Waarom daar? En waren dat slechtere mensen dan andere mensen daar in groot brogel? Daar kun je ontzettend veel waarom vragen over stellen. En ik kan me daar makkelijk van afmaken, broeder. Want Job stelt al die waarom vragen ook. Het hele boek is één grote waarom vraag naar God. En als God dan tenslotte zijn beroemde antwoord aan Job geeft, krijgt hij op zijn waarom vragen geen enkel antwoord. Wat verwacht u dan van mij? Ik kan u wel vertellen, en dat is het leerzame van het boek, hoe het niet zit. Dat is namelijk wat die drie vrienden allemaal beweren. Die drie vrienden horen bij het soort van goedkope antwoorden. Ik had u dus ook voor de gek kunnen houden met een goedkoop antwoord. En dat had ik dan zo mooi kunnen zeggen dat u helemaal tevreden naar huis ging. Nou hebt u eindelijk gehoord in een paar woorden waarom Job nou moest lijden. Maar het zijn de vrienden van Job die het allemaal zo precies weten. En de een zegt, en ze zeggen alle drie in feite, nou je zal wel hele verschrikkelijke dingen hebben gedaan, want waarom zou God je anders zo straffen? Dus vertel nou maar, wat heb je uitgespookt? Beleid het nou maar. En Job die zegt, ik heb helemaal niks ergs gedaan. Net zo mensen als jullie. Ik heb trouwens altijd goed mijn best gedaan. Ik weet zelf ook niet. Eigenlijk hanteert hij een beetje dezelfde theorie, want dan gaat het God kwalijk nemen dat God hem straft terwijl hij niks stouts gedaan heeft. En als dan God tenslotte de verklaring geeft, is de verklaring van God eigenlijk alleen maar, jij bent veel te groot om dat te snappen, Job. Ik ben de schepper van alles. Waar was jij erbij? Wat ben jij nou? Een stofje aan de weegschaal. De wereld is veel te complex om aan iemand te kunnen uitleggen waarom die en die nou zoveel moet lijden. En dat geldt voor Job zelf ook, hij krijgt geen antwoord. Je kunt alleen maar hele algemene theologische lijnen trekken door de Bijbel. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, ja, alle lijden is een gevolg van de zonde van de mens. Ja, maar hoe komt het dan dat goede mensen vaak zoveel moeten lijden en dat slechte mensen vaak zo goed gaat? Dat is de vraag van Psalm 73. Nou, daar zit je alweer meteen met je mooie theorie. Wordt al met een eenvoudige tegenvraag van de tafel geveegd. Maar zeker, lijden is ook een beproeving van kant van God. Dat vind ik zeker een belangrijk aspect. Want je kunt wel zeggen, Job is aan het einde toch dichter bij God gekomen dan van tevoren. God gebruikt dat. Maar ook dat kun je niet te ver doortrekken. Want dan denk je, moet je daar dan alle 10 kinderen voor verliezen, zoals met Job gebeurde? En een zo verschrikkelijke ziekte? Is dat dan allemaal nodig om iemand dichter bij... Kan God ons niet zo dichter bij zichzelf brengen? Moet je daar dan zo verschrikkelijk veel offers voor brengen? Dus hoed u voor de goedkope antwoorden. Daar schieten we niks mee op. En er zijn heel veel christenen gauw tevreden met goedkope antwoorden. Er zijn allerlei dingen te zeggen over het lijden van Job. En die zullen allemaal best een stukje van de waarheid bevatten. Zoals die paar dingen die ik nou net noemde. Lijden is, kan tuchtiging van God zijn, maar is het heel vaak niet. Lijden heeft een opvoedend karakter, maar zoals gezegd, waarom dan zoveel lijden, kan dat dan niet op een makkelijkere manier, et cetera, et cetera. Dus het is makkelijk om zo'n vraag te stellen, broeder. Maar moeilijk om daar een zinnig antwoord op te geven, en dat allemaal in enkele minuten, want er zijn nog meer wachtende voor u, achter u bedoel ik. Dus, ja. Wauw zeg, hebben jullie afgesproken met elkaar? We gaan vanavond nou eens alle moeilijke vragen stellen. Hoed u voor de goedkope antwoorden. Dat is wel, ja. Nee, hij was eerder. Ja, we zijn hier streng toch rechtvaardig.
In het Oude Testament, ik kan beginnen met bij het openbaar leven van Jezus, kom je regelmatig tegen dat de demonen worden uitgedreven. Terwijl in het Oude Testament kom je dat, mij weet je niet tegen. En één keer het boek Handelingen voorbij, kom je dat ook niet meer tegen. En ik vraag me af, in de zekerheid, komt het niet meer voor of zijn wij daar blind voor?
Als we er blind voor zijn, komt het ook niet meer voor. Nou, even de vraag herhalen. In de dagen van de Heer Jezus werden heel veel demonen uitgedreven. In het boek Handelingen komt het nog maar één keer voor, zegt u tenminste. En in het Oude Testament helemaal niet. In de Handelingen komt het in elk geval voor in Handelingen 16. Bij die waarzeggende vrouw was dat ook het geval waar u aan dacht. Nou, dan weet ik zeker al dat het in Handelingen 8, als Filippus in Samaria is, dat een van de indruk mensen, waarvan een van de dingen waar de mensen zo van onder de indruk zijn, is al die demonen die worden uitgedreven. Dus dat komt wel vaker voor in het boek Handelingen dan dat. Ja, zeker wel, tuurlijk wel. In alle tijden kom je tegen. Er zijn tijden waarin het veel voorkomt en tijden waarin het minder voorkomt. Maar het komt zeker voor. Altijd hebben... Want kijk, het belangrijke is, het is niet een speciale genadegave. Elke gelovige die in de kracht van de Heilige Geest staat, die zou, je kunt beter met anderen samen doen, maar die zou in principe dat moeten kunnen doen. In Marcus 16 lezen we, deze tekenen zullen de gelovigen volgen. En de eerste daarvan is... ze zullen boze geesten uitdrijven. Dus dat hoort eigenlijk bij de normale uitrusting. Het is frappant als Marcus. In Marcus worden de discipelen uitgekozen op 2 criteria. Dat is wel leuk. Ik zeg wel eens, als je een discipel van Jezus wil worden en je wil weten wat zijn de voorwaarden daarvoor, lees Marcus. Je hoeft maar 2 dingen te kunnen. Je moet het evangelie van het koninkrijk kunnen uitleggen. En je moet demonen kunnen uitdrijven. En dat komt elke keer weer terug. Als de discipelen erop uitgestuurd worden, is het om demonen uit te drijven en om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. Nou, ik zei straks al, het evangelie van het koninkrijk, daar hebben al veel mensen moeite mee. Om dat uit te leggen wat dat is. En daar staan ook demonen uit te drijven. Maar er is vandaag weer veel belangstelling voor, maar ik denk dat er ook wel kaf onder het koren is. Je moet wel goed kijken wat er... Want het grote probleem is, wat zijn echte demonen? Ik ken christenen die veel zich bezighouden met psychiatrische ziekten en psychische stoornissen. En die zeggen, ik ben nog nooit een demon tegengekomen. Dan zeg ik altijd, ja, maar jullie zijn ook niet geprogrammeerd om dat te zien. Jullie hebben op de universiteit dat nooit gehoord, en dus je kan het helemaal niet zien. Dus net als je een robot naar de maan stuurt, die kan ook geen paard waarnemen. Want hij is niet afgericht om paarden op de maan waar te nemen. Dus ziet hij ze ook niet. Maar de andere kant is dat er christenen zijn die alle psychiatrische ziekten en psychische stoornissen aan de duivel toeschrijven. Ja, luister eens, in zo'n verwarring is het ook moeilijk om te onderscheiden hoe gaan we daarmee om. Sommigen zien nooit demonen en anderen zien ze overal. Nou, dan is het moeilijk om daar een goede tussenweg in te vinden. Ik ben ervan overtuigd dat sommige kwalen puur psychisch of psychiatrisch van aard zijn. Dat onderscheid psychisch, dat is dan dat het alleen iets is van het geestelijk leven. Psychiatrisch, dan zijn er ook vaak lichamelijke oorzaken aan te wijzen. Maar er zijn ook ongetwijfeld gevallen waar psychiaters niets konden doen en waarin de genezing en bevrijding en bediening mensen zijn geholpen. Dus alleen al daaruit blijkt dan blijkbaar toch dat het zinvol is om je daarmee bezig te houden. Maar het is moeilijk om daar in een evenwichtige benadering te vinden. Er wordt nogal makkelijk naar het een of naar de andere kant uitgeschoten. Dat is trouwens bij alle onderwerpen zo. We gaan er gewoon mee aan de haal. Het is moeilijk om de gulden middenweg altijd aan te houden. Dan was u toch? Ja, en dan bent u weer.
Het ging over die mooie vraag. Die drie vrienden van Job, waar God dan ze niet weet, maar die vierde vriend, hoe zit het daar?
Ah, Elihu is. Hoe zit het met de vierde vriend in het boek Handelingen? Elihu is van een ander hout gesneden. Die drie vrienden, daarvan lees je in Job 42 dat God boos is op die drie vrienden. Niet op die vier, maar op die drie. En hij zegt, jullie hebben niet recht van mij gesproken zoals mijn knecht Job. Dus God neemt het voor Job op. Job heeft goed van mij gesproken. Hij nam mij serieus. Maar jullie hebben dat niet gedaan met jullie goedkope theorieën. Maar die vierde vriend is veranderd. Die zegt niet tegen Job, je hebt vast allerlei slechte dingen gedaan, biecht het nou maar op. Hij beoordeelt Job naar wat hij daadwerkelijk van Job gehoord heeft. En hij vindt dat Job veel te ver gaat in de manier waarop hij tegen God praat. Alsof hij met God op school gezeten heeft. Hij zegt, ja, maar zo kun je niet met God omgaan. Je gaat veel te ver in. God is God. Je kunt me niet een verantwoording roepen. En dat is een heel andere benadering. En dat is eigenlijk de meest goede benadering. Die mondt dan ook uit in het antwoord dat God geeft. Van Elihu gaat het automatisch over in het antwoord dat de Heer geeft. Dus de vierde vriend is oké. Elihu, hij is mijn God, betekent dat. Dan ben ik nu aan de beurt. Maar om 9:30 gaan we wel sluiten, vrienden. Hoe zeg ik nog eens? Christenen die?
Blokkades hebben.
Blokkades. En wat is er mee?
Is dat dan de bedoeling? Of kunnen we dat vergelijken met
bezittenheid? In de eerste plaats, wat zijn blokkades? Christenen kunnen alle mogelijke blokkades hebben. Ze kunnen gevangen zitten in bepaalde zonden waaraan ze verslaafd zijn. Nou, dat heeft helemaal niks met bezetenheid te maken. Het heeft zelfs niet direct te maken met de duivel. Die kan er wel gebruik van maken. Maar in feite ben je zelf verantwoordelijk voor de zonde die je doet. Ook voor verslavingen waarin je kunt terechtkomen. Mensen hebben vaak blokkades door allerlei psychische stoornissen die hebben opgelopen. Trauma's vanuit hun jeugd waar ze mee rond blijven tobben. En die blokkades betekenen in hun leven. Dus we zeggen het wel eens, je hebt zonden en wonden en honden en bonden. Dat is weer een hele avondvullend programma om daarover te spreken. Niet alle blokkades hebben met de duivel te maken. Een heleboel hebben dat niet. Je hebt psychische blokkades, zondige blokkades. Je hebt allerlei bindingen en wonden. Dat heeft met die trauma's te maken. En bovendien, een christen kan nooit bezeten zijn. Een christen kan wel met demonische aanvechtingen in zijn leven te maken hebben. Maar dat is heel wat anders dan bezetenheid. Bezetenheid betekent letterlijk dat de duivel volledig bezit van je heeft genomen. Dat je geen macht, dat je zelf geen keuzes meer kan maken. Nou, dat is de ergste vorm. Het is net als de belegering van een stad, dat zeiden de oude kerkvaders al. Je kunt buiten om de stad heen lopen, maar je bent dan nog niet binnen. Maar de bewegingsvrijheid van de mensen in de stad is al helemaal beperkt. Dat noemden zij de circumcessio. De vijand ligt om de stad. Dat kan heel goed bij christenen gebeuren. De tweede is de obsessio. Dan zijn de gaten in de muren geslagen. De vijand loopt al in de buitenwijken. Dan is het al een stuk verder met jou. Maar de derde is de possessio. Als je het in het Frans wil horen, circumcession, obsession et possession. En dat is, wanneer hij helemaal bezit heeft genomen, dan zit hij in het gemeentehuis, dan is de stad totaal in bezit van de vijand. Dat is bezetenheid in de eigenlijke zin. Dus demonische gebondenheid moet je niet verwarren met bezetenheid. Bezetenheid is de ergste vorm en die kan je bij gelovigen niet aantreffen. Maar luister eens even, gebondenheid is al erg genoeg hoor. De circumcessio en de obsessio kan al een hele hoop narigheid met zich meebrengen. Dus ik zeg dat niet om het makkelijker te maken. Ik herinner me ooit in België, dat is al heel lang geleden, dat iemand mij een vraag stelde en die zei, ja, de psychiaters kunnen niks voor me doen, de psychologen kunnen niks voor me doen, zei hij, want ik ben occult belast, ik ben demonisch belast. Dan zijn er twee mogelijkheden, of hij heeft gelijk of heeft geen gelijk. En dan heb ik vaak een paar toetsvragen. Ik zeg, ben je ooit dan met het demonische in je jeugd in aanraking gekomen? Wat doe ik? Nou, nee, dat wist hij niet. Ik zei, heb je wel eens last van paranormale verschijnselen? Nou, had hij ook niet. Ik zeg, heb je meer lasten van in je geestelijk leven dan op andere terreinen? Ook niet. Ik zeg, meneer, ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat u demonisch belast bent. Nou, toen gebeurde wat er altijd gebeurt. Hij werd erg boos. Want voor heel veel mensen is occult belasten zijn een soort speeltje. Ze willen niet horen dat ze psychische problemen hebben, want dat vinden ze een schande voor een christen. Het idee dat een christen naar een psycholoog of een psychiater zou gaan, dat vinden ze verschrikkelijk. Dat kan toch niet? Ik ben een christen. Dus geven ze liever de duivel de schuld. En zeggen ze dat ze demonisch belast zijn. Want dan hebben ze zelf daar geen schuld. En ze duivel, dan heb je natuurlijk nog schuld, want je hebt hem toch binnengelaten. Maar goed, dat denken ze, dieper denken ze dan niet door. Dus ik zei, meneer, luister, weet u waarom u nog steeds niet genezen bent? Omdat u totaal niet open staat voor wat die psychologen en psychiaters voor u zouden kunnen doen. Want u hebt bij voorbaat al uw eigen diagnose gesteld. En volgens mij is die diagnose verkeerd. Dus ik zou nog maar eens teruggaan, en met hangende pootjes, maar daar zei ik er niet bij. En dan zal ik maar eens gaan luisteren naar wat ze u te vertellen hebben. Misschien dat ze een hoop voor u kunnen doen. Want er zijn een hele hoop psychische problemen, die hebben niks met de duivel te maken. Maar die hebben te maken met allerlei belastingen in uw leven, met allerlei nare trauma's die u hebt meegemaakt, of met allerlei stoornissen in uw lichaam. En dan moet je niet iemand hebben die bij staat te schreeuwen om de duivel eruit te gooien. Want die duivel zit dan 10 meter verder zich een rotje te lachen. Want die zit helemaal niet in die persoon. Terwijl een dom pilletje voor zulke mensen soms wonderen kan doen. Niet altijd, maar soms wel. Als het een lichamelijke oorzaak heeft. Dus, er is meer demonische belasting dan heel veel christenen weten. Maar niet zoveel als sommige andere christenen denken. Nou, is dat geen mooie samenvatting? En ook daarvoor geldt weer de nuchtere balans te vinden. De nuchtere balans. Hoe weet je of het demonische belasting was? Als iemand in de bediening komt en hij wordt bevrijd en hij is helemaal genezen. Dan weet je, ja, dan was het dat blijkbaar. Zo simpel is het. Want je weet het niet altijd zeker. Maar goed, dat zijn allerlei ervaringen die je zo in de loop van de tijd opdoet. En dan was het bijna 9:30. En nou ben ik moe, dus schrik ik weer uit. Zijn jullie dan niet moe? Oh, ja. Ik ben er nooit zo oud geweest als vandaag. Ik ben een stuk ouder dan de vorige keer weer bijvoorbeeld. Na het gebed is de boekhandel nog 3 minuten open. Dus als je nog wat hebben wil, moet je vlug zijn. Zullen wij samen afronden met het gebed? Ja, Heer, zo zijn er vele, vele dingen die we kunnen vragen naar aanleiding van uw woord. En het is goed om ons vragen te stellen. Maar het is ook goed om ons bewust te zijn dat op heel veel vragen die makkelijk gesteld worden, vaak geen makkelijke antwoorden bestaan. Of de antwoorden zijn veelzijdig en complex. Er zit zoveel aan vast. Het is zo vaak een enerzijds, anderzijds. Help ons, Heer, om daarin de weg te vinden. Bewaar ons voor goedkope antwoorden, waarmee we mensen eigenlijk alleen maar het bos insturen. Maar help ons om licht te krijgen over zoveel vragen die uit het praktische leven afkomstig zijn. We danken u dat we mochten nadenken over het koninkrijk Gods. En we moesten ook wel nadenken over het koninkrijk van Satan, want ook dat is nog een realiteit in deze wereld. Als ik denk aan de grote wereldpolitiek, waar die grote machten op elkaar botsen. En we zien daar in gedachten achter de vijand die aan de touwtjes trekt en soms de ene zwarte macht tegen de andere zwarte macht opzet, want zo zit hij wel in elkaar. Heer, dan is het een geweldige troost dat achter al dat gemier van mensen, u er bent. U zit op de troon. En al die machten kunnen zich nooit verder bewegen dan u hun toestaat. Want u hebt het gezegd, Heer Jezus, en dat belijden wij hier vanavond. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En eens zult u terugkomen en dan zal die macht zichtbaar worden. En dan zult u het laten zien wat ware gerechtigheid en vrede is. En wij danken u dat wij nu al die vrede en die gerechtigheid in onze harten mogen kennen. En help ons om dat uit te stralen, getuigen te zijn van het koninkrijk van God tegenover hen die nog gebonden zijn in het koninkrijk van Satan. Werk door uw geest, opdat nog velen behouden mogen worden. Velen gewonnen mogen worden. Getrokken worden uit het rijk van de Satan en gebracht mogen worden in het koninkrijk van God. Heere, help ons daarin. Dank u voor alles wat we mochten overdenken. Wees met ons als we nu van hier gaan. Leid en bewaar ons in alle dingen en breng ons ook een volgende keer weer in gezondheid bij elkaar. Amen. En volgens mij...
3 weken, 6 weken.
Oeh. 3 weken al. Wauw. Het meeste van die tijd er dus in ben ik ver in de... Ja, dan ben ik nu eigenlijk ook in het buitenland, maar dat is nog veel verder dan. We gaan eerst met 95 mensen van de EO naar Malta. Geen Vlaming zit er tussen, helaas. Maar ja, tussen al die Hollanders zouden jullie misschien ook niet zo veilig voelen of... Dat gaat woensdag gebeuren. Woensdag gaan we een week lang naar Malta om te kijken of we nog iets van Paulus kunnen terugvinden. Dus, maar 6 mei, dan hoop ik hier weer present te zijn. Het leuke is, dan hebben wij in Nederland geen koningin meer. Dan hebben wij een koning en die heet net als ik, Willem. Wij zijn niet origineel, al onze koningen heten Willem. Goed, het was mijn vreugde weer bij jullie te zijn. Ik kom altijd graag in het goede Vlaamse land. En tot de volgende keer.